Bastiaan, moest je dat zien op mijn telefoon dit weekend? Hij ontplofte bijna bij LinkedIn.
Hoezo? Wat dan?
Nou, het gesprek dat we vrijdag hadden met Hetty Klavers.
Dat wilde ik jou ook vertellen. Want het was heel erg goed ontvangen.
Ja?
Door mevrouw Klavers. Hetty Klavers. Over het water ging het.
Ja, natuurlijk. En over de dijken en over de tarieven en noem het allemaal maar op. En een heleboel mensen reageerden daarop.
Dat klopt ook nog een keer.
En die hebben natuurlijk de podcast gezien.
Ja.
En die zitten nu weer terug.
Ach, wat toevallig ook weer allemaal.
Wat goed weer, hè?
Wat zit er vandaag in eigenlijk?
Nou, we gaan beginnen met een doof stel. Daar heeft een nare avontuur meegemaakt bij het ziekenhuis. Oude man, steeds in de weer. En Lagerwij. Ken je die naam, Lagerwij?
Nee, help me even.
Kijk omhoog, Sammy. Kijk omhoog, Sammy. Ja, zie je de twee weken van Lagerwij. Ze verdwijnen langzaam uit het landschap. Dat hoor je ook.
Dit is Flevoland met Leo Schouwenaar en Bastiaan Boog.
Het is weer maandag, 29 november 2021. En het moet beter bij de huisartsenpost in Lelystad. Daar willen ze voortaan doven beter te woord staan.
Aanleiding is een doof stel dat met hun gewonde zoontje werd weggestuurd. Want ze hadden vooraf niet gebeld.
De ouders van de tweejarige Diego uit Lelystad voelen zich afgescheept door de huisartsenpost in Lelystad. De ouders zijn allebei doof en moesten naar de huisartsenpost toen hun zoontje van de trap was gevallen.
Daar bleek dat ze niet welkom waren omdat ze geen telefonische afspraak hadden gemaakt. Maar het dovenstel kan helemaal niet bellen. Een verslag van Reo van der Weijden.
Het gaat nu oké met Diego van 2, maar een week geleden zag het er een stuk minder goed uit. Omdat de ouders, Jessica Schaap en Pascal Essers, graag willen vertellen wat er gebeurd is, maar doof zijn, hebben ze voor deze reportage de hulp gevraagd van een doventolk.
Hij was aan het lopen. En een van ons die riep hem. Dus hij keek en hij schrok. En hij draait zo met de valbeweging dus op de grond. Op zijn mond, op de grond. En daar bleef hij liggen. En ik zag wel, dat is heel erg. Dus ik pakte hem op. Hij had heel veel bloed, kwam er uit zijn mond.
Dat is natuurlijk behoorlijk schrikken. Dus wat doe je dan in het weekend? Bellen met de huisartsenpost bij het ziekenhuis. Dat moet ook, voor je daar terecht kan. Maar dat bellen gaat niet als je doof bent. Dus dan er maar gewoon naartoe rijden.
Mijn vriend die belde aan. En die zei, ik heb hulp nodig. Maar we wisten niet of ze ons konden zien of ze konden horen. Een paar minuten later kwam er dus iemand daar naartoe. Dus hij uitleggen. Ja, mijn zoon heeft bloed. We hebben hulp nodig. Nou, de dokter zei ook, ja, wij kunnen niks doen. Omdat, ja, als er iets met zijn tanden is gebeurd, moet hij naar de tandarts. Dus wij, ja, oké, maar je moet ons helpen. Maar de huisarts wou helemaal niks doen. Alsof wij niks zijn. Alsof het onze schuld was dat hij was gevallen. Zo voelden het. We moeten eerst bellen. Hoe dan? Dat staat ook in de wet. Het is altijd goed geregeld in de wet. En we moeten gewoon hulp kunnen krijgen.
Nu zijn er voor dove mensen speciale manieren om toch alarm te kunnen slaan. Maar die zijn niet ideaal, zegt de duo.
Ja, je kan ook via tolktelefoon kan je ook bellen. Maar voor dove mensen, die gebaren, hè, zeker als ze in emotie zit, dan zit ze heel erg in de gebaren. En je moet gewoon rustig kunnen appen. En horende mensen, en die kunnen gewoon bellen en praten tijdens de autorijden. Ja, maar dat kunnen wij niet, want we kunnen natuurlijk niet en gebaren en kijken tegelijkertijd. Zeker als je ook nog een tolk nodig hebt, dat kost gewoon tijd. Ja, en dan krijgen we straks zelf een ongeluk, dat moeten we ook niet komen.
Uiteindelijk zijn Jessica en Pascal bij een dienstdoende tandarts terechtgekomen. Die heeft hun direct geholpen. Er is een melktandje getrokken en de tandarts heeft de ouders gerust kunnen stellen. Maar ze voelen zich dus behoorlijk in de steek gelaten door de huisartsenpost.
De huisartsenpost wil niet reageren voor onze camera, maar laat weten wel geschrokken te zijn van het incident en het heel vervelend te vinden. Ook gaan ze nadenken hoe de post toegankelijker te maken en ze vragen ook meneer Essers naar zijn mening daarover.
Volgende week wordt hij 93. Louis Becker uit Almere. En ondanks zijn hoge leeftijd organiseert de senior 3 keer per week een spelletjesmiddag voor andere senioren. Die trouwens meestal zelf jonger zijn dan Louis.
Ja, hij zag mensen vereenzamen door de gevolgen van de coronapandemie en kon dat niet aanzien. Verslaggever Reo van der Weijden ging kijken bij zo'n spelletjesmiddag.
Chocomel.
Dankjewel.
Dat is een beetje weinig, hè?
3 keer per week zorgt Louis Becker voor gezellige activiteiten met wat lekkers erbij in woonzorgcentrum De Toonladder, waar hij zelf ook woont met zijn vrouw.
Alsjeblieft.
Corona zorgde ervoor dat alle extra activiteiten met senioren bij het centrum stopten. Bij elkaar komen kon dus niet meer en alle aandacht ging naar het virus. Maar dan is daar dus opeens meneer Becker. Bijna 93 jaar en altijd vrijwilliger geweest bij een buurthuis waar hij werkte met ouderen.
Nog meer?
Dus het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
En die andere ook.
Ik heb het hartstikke druk met jullie, weet je dat?
Ja, nou, daar ben je toch voor.
Toen deze zomer de coronaregels flink versoepeld werden, zag Becker zijn kans schoon en begon dan zelf maar met het verzamelen van spelletjes en het uit hun huizen plukken van senioren.
Is er 4 nog één?
En ondanks dat we nu weer opnieuw klem zitten met het virus, vindt Becker het toch van levensbelang samen te komen.
Ik merkte aan alles dat hier de eenzaamheid insloot. De mensen zaten in een kamertje opgesloten, kwamen nergens meer. En sinds ik dat opgezet heb, loopt de storm. Alleen, ik mag hier niet meer dan 15 mensen hebben, omdat we moeten die 1,5 meter aanhouden. En daar ben ik echt een beetje streng in over onze eigen bestroom. Wat zeg ik nou net? 1,5 meter. Anders moeten we met z'n allen eruit, hoor.
Je moet niet zo te schreeuwen.
U zegt, ik heb altijd met oudere mensen gewerkt. Zijn de oude mensen veranderd? Vergeleken met 30 jaar geleden?
Korter lontje.
Ja, echt waar?
Ja.
Ja?
Ja. Nee, ik toch nou ook. Als je vraagt even of iemand wat. En dan zeggen ze ja, en dan gaan ze toch nog binnen een half meter gaan ze daar zitten.
Maar hebben de oudere mensen dan een korter lontje of heeft u ook een korter lontje gekregen?
Nou, ik heb ook wel eens een korter lontje, ja. Soms ja. Ik hoop dat er iemand komt die jonger is. Laten we zeggen de 60er, die zijn er ook wel een paar bij. Ja, die het op termijn gaan overnemen. En op termijn, dat mag morgen al hoor, wat dat betreft. Maar zolang er niemand is, blijf ik er, zolang ik nog kan, blijf ik er gewoon doorgaan. Mijn vrouw die wordt elke middag verzorgd. Dus ik heb daar geen zorgen om, drie middag in de week. En dan kan ik me dus hiervoor geven.
Ja, wat zegt zij niet van ga je nou weer naar die...
Nee hoor, die vindt het fantastisch.
Nee, ja? Ja.
46.
Becker heeft nog grote plannen. Hij wil, als het straks kan, busreizen organiseren. Om nog meer te doen om eenzaamheid tegen te gaan. Voor nu heeft Becker nog 1 wens.
Het enige wat ik nou zo graag wil, dat is een grootscherm televisie. Verrijdbaar. Dan, wij hebben een heleboel films. Er worden hier ook geen films meer gedraaid. Dan kan ik hier voor de mensen af en toe een film draaien. Ik heb De Kleine Waarheid, ik heb De Glazen Stad, noem maar op. Al die bekende films van vroeger. Die zou ik kunnen draaien. Als ik nou zelf €500 inzet. En er zitten allicht wel in het Nederland een paar mensen die zeggen, nou, dat vind ik zo'n mooi doel voor oudere mensen. Daar maak ik ook wat over.
De laatste 2 wiekers die verdwijnen de komende tijd uit het Flevolandse landschap.
Ook de 40 meter hoge windmolen van Dick van Tilburg uit Biddinghuizen moet worden afgebroken.
Het is een iconisch ding bij ons bedrijf. En mijn hele leven zie ik die molen staan. Dus opeens is die straks weg. Dat is heel anders. Het aanzicht, en dat zie je op alle foto's terug, als je de boeken doorbladert of de overzichtsfoto's pakt. Ja, dan zie je gewoon die molen staan en dat is weg. Dat is jammer.
De oudste windmolens moeten wijken voor de steeds groter wordende, modernere varianten. Volgens de ontwerper van de 2 wieker, Henk Lagerwij, verdwijnt daarmee een stukje historie.
Dit waren de eerste turbines van Flevoland. En is eigenlijk de opstap geweest naar wat er dus nu allemaal in Flevoland staat. Want er staan nu heel veel molens al. En en dat gaat nog steeds door. Waar dat eindigt, dat weten we niet precies. Maar het zal dus nu wel een keer ergens eindigen bij 200 meter of zo. Want ja, het moet een keer ergens stoppen. En we gaan ook meer op zee bouwen. Want op zee gaan ze al naar 250 meter diameter. Dus dat is onwaarschijnlijk groot.
Bij de vader van Dick van Tilburg werd in 1993 bij het boerenbedrijf in Biddinghuizen een van de eerste 2 wiekers geplaatst. En het was een enorme happening.
Ja, de foto's hebben hier de bouw van de fundatie en eigenlijk ook het hele gezin die daaraan meegewerkt heeft. De krantenartikelen, het plaatsen van de molen, de mast en uiteindelijk de opening van de molen.
De 2 wieker kostte $236.000. Destijds een heel bedrag. De eerste 10 jaar werd er dan ook geen winst gemaakt op de molen. Maar daarna bracht hij wel degelijk geld in het laadje. In de bijna 30 jaar dat de molen er nu staat, heeft hij €150.000 opgebracht. Voor boerenbedrijven is dat een mooie bijverdienste.
En dat was typisch de boerenmolen voor heel Nederland. Het is begonnen in Friesland en ook in de polder. hebben we destijds, dat we spreken van 1990 tot 95 eigenlijk, was dit de turbine die we op de boerenerven mochten zetten. En dat is dus ook heel veel gebeurd in die tijd.
En daarvan staan er nu nog een handjevol in Dronten, Zeewolde en Biddinghuizen. De molens gaan tegen de vlakte. Oude molens worden gesaneerd om plaats te maken voor een kleiner aantal veel grotere nieuwe molens. Van Tilburg vindt het wel zonde dat zijn twee wieker weg moet.
Goed onderhoud kan je hem heel lang laten draaien, want het is een techniek waarbij je een tandwielkast, een generator, wieken qua onderhoud gewoon in de benen kunt houden. Dus als je hem rustig en goed onderhoudt, denk ik dat hij zo nog 20 jaar kan draaien.
En ook maker Henk Lagerwij vindt het jammer dat zijn molens straks allemaal weg zijn. Maar ze uit cultuurhistorisch oogpunt laten staan, vindt hij ook geen optie.
Het is het lot van het pionierschap. Je kunt hem niet echt als een museum laten staan, want dan staat hij stil. Want een stilstaande molen is niet mooi. En dan moet hij toch weer onderhoud hebben, dus je moet hem toch laten draaien. En ja, er komt een keer de tijd dat ook een turbine zoals deze, dat die aan het eind van zijn leven is.
Tijd voor de sport. Almere City FC die speelt vanavond tegen FC Emmen. De eerste wedstrijd sinds het vertrek van hoofdtrainer Gert-Jan Verbeek. De ervaren oefenmeester moest vorige week het veld ruimen vanwege de aanhoudende slechte resultaten.
Ja, vanavond in Drenthe staan ze onder leiding van Tim Bakens. Die moet even aanblijven tot er een nieuwe coach is gevonden. Bakens beleefde een turbulente week na het vertrek van Gert-Jan Verbeek.
Ja, hectisch, emotioneel en allerlei emoties. Maar het was een week die je niet vaak meemaakt.
Heb jij hem nog gesproken na zijn vertrek?
Ja, we hebben eigenlijk nog een afsluiting, een etentje gedaan met de hele staf. En daarin heeft Gert-Jan denk ik ook de staf toegesproken. En dat was een mooie afsluiting, vond ik.
Ja. Wanneer was dat?
Even nadenken, donderdagavond. Dat zeg ik even uit mijn hoofd.
En hoe was hij eronder?
Hij was natuurlijk teleurgesteld over dat het eigenlijk niet gelukt is. Maar dat kan ik beamen. Hij heeft keihard gewerkt om het proberen om te draaien. En daarin kan hij zichzelf denk ik ook niks verwijten.
En dan ben jij nu de eindverantwoordelijke voor de wedstrijd tegen Emmen. Hoe voelt dat?
Ja. Goede vraag. Goede vraag. Hoe voelt dat? Dat is in zoverre leuk dat je een keer de leiding kan nemen. Aan de andere kant is dat eigenlijk niet wat je wil. Omdat je zeker aan het begin van het seizoen een ander doel had met elkaar. Dus het is wat het is.
Ja, je zit er eigenlijk niet op te wachten, proef ik een beetje uit je woorden.
Als ik nu de ambitie had gehad, dan had ik het papiertje al gehad. Volgens mij heb je het daar net met Teunen over gehad. Kijk, en dat hoogste diploma, dat heb ik nog niet. Het is wel mijn doel om dat uiteindelijk te halen. Maar ik heb niet nu de ambitie om dat per direct te doen. Dus dat is eigenlijk een lange termijn doel voor mij.
Want wat voor papier heb je nu?
UEFA A.
En dan is Gerald Sibon, die ontbreekt hier vandaag. De man die eigenlijk door Gert-Jan Verbeek was gehaald. Die zit nu niet naast jou. Verwacht je hem nog terug bij het eerste?
Ja, ook dat is een vraag eigenlijk die ik weer niet kan beantwoorden. Want volgens mij lopen de gesprekken over de invulling van Gerald binnen Almere. En er is nu voor gekozen om het Wiegers erbij te nemen.
Dus die zit tegen Emmen naast jou?
Ja. En ik denk dat het Wiegers ook een talentvolle trainer is. Hè. Die doet het erg goed met de onder 21. Dus ik denk dat dat ook een prima aanvulling is.
Gaan we een heel ander Almere City zien?
Ja en nee. Kijk, ja in de zin dat ik hoop dat we echt vol energie die wedstrijd gaan spelen. En dat is eigenlijk ook het enige wat ik vraag van de spelers. Dus dat ze alles geven wat ze in zich hebben. Kijk, wat ik merk is dat er veel energie in de groep zit. En dat ze graag willen. En dat ze eigenlijk wel zoiets hebben van we willen morgen weer losgelaten worden. Om te laten zien dat we om kunnen draaien eigenlijk wat we hebben ingezet. Want dat moet anders.
Het nieuws van buiten de provinciegrenzen. In Amerika gaat vandaag de rechtszaak tegen Ghislaine Maxwell van start. Ze was in de jaren 90 de rechterhand van miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Maxwell wordt onder andere verdacht van het ronselen van minderjarige meisjes voor Epstein. Zijn machtige vrienden. En volgens deze advocaat waren de meisjes zonder Maxwell nooit in dat netwerk beland.
There is no question that Ghislaine Maxwell is almost as responsible, if not more responsible, than Jeffrey Epstein for what took place. Because without her, these children would never have entered into his home in the first place.
Ja, Epstein zelf, die werd 2 jaar geleden dood aangetroffen in zijn cel.
De Omicron-variant van het coronavirus duikt steeds op meer plekken op. Steeds meer landen sluiten hun grenzen voor reizigers uit risicolanden. En landen die net waren begonnen met het versoepelen van de maatregelen denken daar toch opnieuw over na. De Zuid-Afrikaanse president hield gisteravond een persconferentie over de nieuwe variant van het virus. Hij is diep teleurgesteld over de vliegbeperkingen voor zijn land, vertelt correspondent Alice van Gelder.
Je leeft toch wel een beetje het gevoel, als dat gebeurd was in een westers land, dan was de wereld misschien niet zo in een kramp geschoten. Hè? Hij zegt, ja, dit hadden we zo niet afgesproken met de G20-landen. We zouden juist de economie weer een beetje op gang brengen, het toerisme juist weer op gang brengen. Dus ja, hij riep ook landen op om die vliegbeperkingen op te heffen.
Het is nog niet duidelijk hoe gevaarlijk de Omicron-variant is. In een hotel in Bad Hoeverdorp zijn een man en een vrouw ontsnapt uit de quarantaine, waar positief geteste mensen uit Zuid-Afrika moesten blijven. De twee werden aangehouden in een vliegtuig dat op het punt stond om naar Spanje te vertrekken. Het zijn een man uit Spanje en een vrouw uit Portugal. En hoe ze konden ontsnappen uit het hotel is nog een raadsel. Maar
ik denk dat ze gewoon naar buiten zijn gelopen.
Ja, maar dat doen Nederlanders in Spanje toch ook? Dus dat doen Spanjaarden in Nederland ook een keertje.
Een predikant van de protestantse kerk in Den Haag worstelt met de coronamaatregelen. Hij zou liever hebben gehad dat de nieuwe overheidsregels ook in de kerken zouden gelden.
De overheid heeft zich niet te bemoeien, zal ik maar zeggen, met de leer die in de kerk verkondigd wordt. Dat is ons geloof. Maar als we met elkaar voor een probleem staan van een pandemie, dan moeten we met elkaar verantwoordelijkheid dragen. En dan draagt de kerk die verantwoordelijkheid ook. En dan zou het ons juist helpen. Het zou in ieder geval heel wat vergaderuren gescheeld hebben als wij ons gewoon conform de regels van de overheid hadden moeten gedragen.
Zelf neemt zijn kerk allerlei maatregelen, zoals afstand houden en een maximaal aantal bezoekers. Volgens de Haagse predikant doen heel veel protestantse kerken dat. Het beeld dat kerken maar wat doen, klopt volgens hem ook niet.
Nou, ik las gisteren in Trouw dat reformatorische kerken op Urk, die hebben gewoon na 5 nog een tweede of derde dienst gehouden. Dan naar het zuidwesten van het land. In Oostvoorne, vlakbij de Maasvlakte, begint vandaag een proef met zonnepanelen die drijven op zee. Ze komen tussen de bestaande windmolens te liggen. De panelen liggen op luchtmatrassen die met ankers worden vastgemaakt op de bodem. Een van de grootste voordelen is dat de stroomkabels er al liggen, zegt deze onderzoeker van TNO.
Dus kunnen we heel goed veel efficiënter gebruiken als we ook nog zonnestroom er doorheen jagen.
Op land is er geen ruimte meer.
Nou, op land is er natuurlijk volop ruimte, maar dat gaat allemaal maar heel langzaam, mondjesmaat. En op zee kun je in heel korte tijd hele grote slagen maken.
De onderzoekers denken dat zonne-energie op het water een belangrijke rol gaat spelen bij de energievoorziening. Dat was de podcast, Bastiaan.
Ja.
Stel nu dat je zegt, genoeg geluisterd met die podcast, ik ga weer terug naar de live radio.
Ja.
Dat kan natuurlijk.
Natuurlijk.
Dan heb je natuurlijk kans dat je een Franse sansonnet hoort bij Arno Tamarco.
Want?
Die komt langs vandaag.
Echt waar?
Ja.
En die gaat zingen in het...
In het Frans natuurlijk, ja. We doen voor jou ondertitels. En als je nog wat later inschakelt,
oei.
Dan heb je kans dat je alles hoort bij Odeke en Jeroen over een dorpsquiz in Krachenburg. Dus
au revoir.